Weer zonnig, maar later vanuit het westen misschien wat regen of motregen. Morgen meer bewolking en plaatselijk wat regen. Het blijft vrij warm. Dit was het nieuws.
Pakistan, India en Afghanistan zijn opgeschrikt door een zware aardbeving. Vele tienduizenden mensen zijn omgekomen. Nog meer zijn er dakloos. Er is snel hulp nodig. Water, voedsel, medicijnen en nieuw onderdak. Help de slachtoffers van de aardbeving. Giro 800 800, ten name van samenwerkende hulporganisaties, Den Haag.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Jyotika Hermsen, een gesprek met schrijfster Lulu Wang over de manier waarop ze haar geloof in Nederland beleeft en een bespreking van het boek De Weg naar Binnen van Christina Feldman. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Afgelopen zondag leidde de Vietnamese zenpriester Thich Nhat Hanh een vredesmars in Los Angeles. Zo'n 3000 deelnemers liepen in stilte door de stad, onder wie vredesactiviste Cindy Sheehan. Zij kwam afgelopen zomer in het nieuws door haar actie bij de ranch van president Bush. Thich Nhat Hanh zei over haar actie: "Ik denk niet dat schreeuwen tegen de regering ons helpt om de oorlog te beëindigen. Als we in staat zijn ons denken te veranderen, zal de regering ook moeten veranderen. We moeten de mensen aanspreken in een taal die ze begrijpen. Alleen zo kunnen we onze vijanden onze vrienden laten worden." Thich Nhat Hanh organiseerde de 2 uur durende stille vredesmars als een geschenk aan de inwoners van Los Angeles. Afgelopen weekend vond in Bhopal, India, de All India Buddhist Conference plaats. Zo'n 1200 deelnemers vanuit heel India bespraken onder andere de situatie van de Tibetaanse boeddhisten in India en Tibet. Tsering Dundrup, de vertegenwoordiger van de Tibetan Young Buddhist Association, benadrukte dat de onafhankelijkheid van Tibet van belang is voor India en de Indiërs, omdat die nauw verbonden is met India's veiligheid, economie en cultuur. Op de laatste dag werd een resolutie aangenomen over de Tibetaanse situatie. Daarin wordt een dringend verzoek aan de Indiase overheid gedaan om druk uit te oefenen op China om alle boeddhistische religieuze leiders vrij te laten, onder wie de Panchen Lama. In de Oost-Chinese provincie Fujian heeft de tyfoon Longwang ernstige schade toegebracht aan een boeddhistische tempel. Doordat de muren werden weggeslagen, zijn zo'n 5000 boeddhistische geschriften in het water verdwenen. De inmiddels 71-jarige zanger en dichter Leonard Cohen is een rechtszaak begonnen tegen zijn voormalig manager Kelly Lynch, die naar zijn zeggen meer dan $5 miljoen heeft ontvreemd uit een fonds dat bestemd was voor zijn pensioen. De diefstal begon toen zen-boeddhist Cohen een 5-jarige retraite hield in Zuid-Californië. Cohen werd in 1992 tot boeddhistisch monnik gewijd. Kelly Lynch, zelf Tibetaans boeddhist, ontkent alle beschuldigingen. Door het verdwijnen van zijn pensioen is Leonard Cohen gedwongen weer te gaan werken. Hij plant zijn eerste tournee sinds 12 jaar en komend jaar verschijnt een nieuwe dichtbundel van zijn hand. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. De van oorsprong Chinese Lulu Wang woont nu 19 jaar in Nederland. Ze is schrijfster en onlangs verscheen haar nieuwste boek dat Bedwelmd heet. Lulu kwam hier als lerares Chinees, maar sommige Chinese zaken leerde ze eigenlijk pas in Nederland kennen. Ook met het boeddhisme kwam ze pas hier in aanraking. Peter Meiwes sprak met Lulu over religie en over haar leven in Nederland en in China.
Ik ben opgegroeid tijdens de culturele revolutie vanaf mijn 6e jaar. Tot met, even kijken, 16e jaar leefde ik eigenlijk, zeg maar, het was een belangrijke periode van mijn leven, leefde ik tijdens de culturele revolutie. Dus in die tijd mocht je alleen maar in één persoon of God geloven en dat was Mao Zedong. En alle andere geloofssystemen, dat mocht niet. Dus alleen maar het communisme betekent ons paradijs. En dus wij mochten niet in een andere God geloven. Dus zelfs van je ouders houden, dat moest om de geschikt zijn aan jouw liefde, aan Mao Zedong. Als je moet kiezen tussen Mao Zedong en je ouders, moet je kiezen voor Mao. Ik moet zeggen dat dat heeft niet verhinderd dat ik een geloof had. Eigenlijk was het intuïtief. Toen ik een kind was, zat ik alleen eigenlijk. Vanaf mijn 9e jaar was mijn vader uit huis gehaald. Omdat hij naar het binnenland moest gaan om daar te werken. En mijn moeder was vanaf mijn 11e in een heropvoedingskamp gestopt. Dus ik was alleen in het jeugdopvangcentrum. En ik was heel erg eenzaam. En ik had het gevoel dat het nooit goed zou komen. Want niemand wist hoe lang de culturele revolutie zou duren. En niemand wist of de strijd, klassenstrijd, zou escaleren. Of wij zelf, of ik zelf als een kind ook slachtoffer zou worden van de culturele revolutie. Niemand wist hoe dat verder zou verlopen. Dus ik was heel erg wanhopig. Maar aan de andere kant had ik stevast het geloof dat het leven anders kan zijn en anders moet zijn dan dit, dan de revolutie. Ik dacht van, dit is iets tijdelijks. Er moet iets goed zijn op aarde. En dat werd ook bevestigd door mijn moeder. Mijn moeder zei ook tegen mij, Lulu, wees niet bang. In andere werelddelen hoeven die mensen niet elkaar te verraden om zelf te overleven. Hoeven andere mensen elkaar niet de hersenen in te slaan om zelf te overleven. Nou, ik geloofde mijn moeder meteen, want ik zag de natuur eigenlijk. Mijn eerste besef van God of van Boeddha was eigenlijk de natuur. Ik ging naar een vijvertje. Ik was toen 12. Ik was in een heropvoedingskamp van mijn moeder. Ik was heel erg bang en ik zag ook dat de grote mensen om me heen ook heel bang waren. Dus maar ik dacht, ik ging naar een vijver en ik zag de bloemen. Dat was lente en de bloemen bloeiden. En de vogels flikflooiden met elkaar, die maakten nestjes en die legden eieren. En ik zag ook dat de bomen bladeren schieten. En ik dacht bij mezelf, dat is Boeddha en dat is God. Ik moet zeggen dat ik boeddhisme, dat ik eigenlijk God had gevonden toen ik in Nederland kwam, in Maastricht. Ja, de katholieke God, gewoon Maria, Jezus Christus. En ook om Maastricht is een katholieke stad. En toen vond ik heel mooi dat God bestaat in die zin van dat God geen onderscheid maakt tot welke sociale politieke klasse we behoren. Dat hij ons even lief hebben heeft als ons allemaal als zijn eigen kinderen. Dat vond ik mooi. Ik vind het gewoon dat onvoorwaardelijk liefde. Ongeacht wat je familieachtergrond is. Ongeacht wat je politieke overtuiging is. En dat zoiets bestaat, dat liefde. Dat heeft eigenlijk mij zo diep ontroerd dat ik in christendom geloofde. Maar dat was ook tegelijkertijd dat ik via een boeddhistische vriendin, Chinese vriendin, heel veel boeken over boeddhisme had geleend. Ja, in China, toen ik klein was, waren alle boeken verboden. Over godsdienst en zo, behalve over Mao Zedong natuurlijk. Dus dat was het moment dat ik in het buitenland, ver 8000 kilometer van Beijing af, van China af, boeddhistisch boeken las en kennis maakte met boeddhisme. En ik zeg niet dat boeddhisme meer ligt, of katholicisme minder mee ligt, of andersom. Maar ik zeg wel dat eigenlijk, al was boeddhisme in China verboden, Doch in dagelijks leven kun je dat nooit echt verbieden. Zoals mijn oma, die uitdrukkingen die mijn oma heel vaak gebruikte. Mijn opa, mijn ooms en tantes, die daar druppelt boeddhisme vanaf. Dus in die zin heb ik eigenlijk boeddhisme meegekregen, maar niet zo expliciet, maar met de paplepel ingegoten.
Wat waren die dingen die je grootouders zeiden waar het boeddhisme van aftroop?
Bijvoorbeeld, die zegt, jouw straf komt nog, als je iets slechts doet, jouw straf komt nog. Niet in dit leven, maar in volgend leven. Niet in volgend leven, hierna ook nog, na volgend leven of zo. En dat was iets heel simpels, maar het is wel boeddhistisch, van oorzaak en gevolg. In boeddhisme zeggen ze, de sterveling is bang voor gevolg en Boeddha is bang voor oorzaak. Want Boeddha ziet, als je dit doet, dan ziet hij al, voorziet hij al wat je tegen zou komen. Wat jou zou overkomen. En mensen die zijn alleen maar verrast heel vaak door gevolgen. De gevolgen, terwijl ze dingen doen, dat ze zien de gevolgen niet, ze doen maar raak. Dus dat is wel iets heel boeddhistisch. Nog een andere boeddhistisch gedachtegoed is bijvoorbeeld, alles is leeg, het leven is leeg. En dat is denk ik niet zo als christendom, vind ik. Want boeddhisten denken, wat we in dit leven doen, wat we in dit leven zien, dat is allemaal, alles is illusie. Als we bijvoorbeeld zien, God, het is een mooi huis en ik wil dat hebben. En boeddhisme leert ons om te zeggen van, gebruik jouw denkvermogen, gebruik je fantasie om te denken dat 100 jaar geleden stond het huis niet hier. Misschien na 100 jaar verdwijnt het huis van de aardebol. Dus waarom moet je zo geobsedeerd zijn met het bezitten van het huis? En boeddhisme is geeft ons heel veel zielenrust door ons niet alles te doen najagen. En ik ben nog steeds heel gelovig persoon. Maar niet zozeer dat ik kan niet zeggen dat ik 100% christelijk of boeddhistisch ben. Ik ben ook een beetje confucianistisch, een beetje taoïstisch. En alles wat mooi is, daar geloof ik in. Ja, ik probeer net als een beide zijn. De bloemen. Welke bloem lekker ruikt, dan probeer ik van de stuifmeel iets te halen, zodat ik een mooi honing kan maken. En de honing is mijn innerlijke vrede, innerlijke harmonie. En ja, zo is het. Want in die zin voel ik me ook als een wereldburger. En ik heb ook gezien hoe gevaarlijk het is om je te identificeren met één natie, met één geloof, met één denksysteem. Van, ik identificeer met mijn land of mijn natie, betekent dat alles buiten mij is minder goed. Maar het is niet zo. Als je identificeert met één geloof en dan denk je dat alles buiten mij is niet goed, maar het is niet zo. De wereld heet wereld juist door de verscheidenheid. De natuur kan overleven juist door de verscheidenheid van dieren en planten, stenen, aarde, alles, lucht en zon. We kunnen niet overal bloemen hebben. Bloemen zijn mooi, maar we kunnen niet alleen maar bloemen hebben. We hebben wormen ook nodig. En we hebben dieren ook nodig die planten eten. En we hebben, niet alles is in evenwicht. Dat vind ik zo mooi. En dat idee van wie niet voor ons is, is tegen ons. En dat vind ik heel erg gevaarlijk.
Gebedsruimte in huis.
Ja.
Kunnen we daar eens naartoe lopen?
Ja, dat kan.
Zo, dan gaan we de trap op. Zo, zitten we in je gebedsruimte.
Ja.
En er staan hier een aantal beelden.
Ja.
Zowel beelden van Maria,
mm-hmm,
als van een Chinese...
Guan Yin Boeddha.
Guan Yin.
Boeddha, ja. Het is een vrouwelijke Boeddha.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En ook een Chinese lachende god. En ik heb ook wat van Jezus. Dat is dit, denk ik. Ja, dit is, ja, van, dit is een trieluik. Dus, ja, ik vind het geweldig. Die heb ik gekregen met kerst. En die heb ik hier laten staan al een paar jaar. Ik vind het prachtig met afbeeldingen. Afbeeldingen van christendom. Christelijke verhalen. Ja. Ik heb hier wierook. Maar ik heb hier ook... lichtjes, kaarslichtjes om te branden. En ik heb ook noveenkaarsen.
Oh ja, noveenkaarsen. Dat zijn van die kaarsen die je 9 uur kunt laten branden. Niet?
Nee, 9 dagen.
9 dagen?
Ja, ja.
Dat zijn echt katholieke kaarsen.
Ja, ja. Dat vind ik heel mooi.
En is dat dan een Joodse kandelaar die daar staat?
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat vind ik ook heel mooi.
Als je hier nou zit in deze ruimte,
ja,
wat doe je dan eigenlijk?
Ik mediteer hier elke dag. Elke ochtend mediteer ik hier en 's avonds mediteer ik in de tuin. Ja, tot de bezinning komen.
En hoe laat doe je dat dan, 's ochtends?
'S ochtends doe ik een heel klein beetje mijn kantoorwerkzaamheden. En daarna doe ik zoiets 8:30, 9 uur doe ik dat.
En dan ga je hier zitten?
Mm-hmm, ja.
En dan?
Dan ga ik... Nee, staan.
Staan.
Dat is staande meditatie, doe ik dat. En ik voel dan... Als ik mediteer, dan voel ik... dat ik één ben met het leven. Met de wereld, met de kosmos. Zelfs met het heelal. En dan voel ik me één met iedereen. En met het leven... En dat alle zorgen en angsten van mij afglijden. En dat ik alles... Dat ik zo ontspannen ben dat ik mij in de handen leg van Boeddha. Of van God, weet ik veel. In de handen leg van het leven. Dat ik geheel mij vrijlaat en loslaat. Dat ik niet... dat ik me helemaal overgeef. En dat is een moment dat ik echt voel dat ik leef. Dat ik echt leef zoals ik hoor te leven en vrij zijn. Wij mensen door de maatschappij, door allerlei invloed van buitenwereld, zijn we heel vaak bang. Zijn we heel vaak achterdochtig. Zijn we heel vaak berekenend. Of zijn we heel vaak druk. Maar als je een moment in je leven of in je dagelijks leven inbouwt, dat je helemaal tot je terug naar jezelf geworpen wordt, dan... Ik denk op niets hoor, ik denk aan niets. Maar nadat ik gemediteerd heb, dan stel ik me altijd de vraag, Lulu, wat heb je vandaag van de meditatie geleerd? En dus elke keer word ik verrast met iets nieuws. En... Ik voel me ook van binnen groeien. Ja.
En hoe lang sta je hier dan?
'S ochtends een uur, 's avonds soms een uur, soms een half uur.
En 's avonds in de tuin?
Ja.
Ook staand?
Ja.
En dan ga je daar staan?
Ja, ja.
En dan doe je dan je ogen dicht? Of?
Ja, 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 doe ik ogen dicht. 'S ochtends ook hoor.
Ah, dan luister je naar dingen om je heen?
Ja. Nee. Ik luister naar niets. Ik probeer geheel, hoe moet ik het zeggen? Dat is een gewaarwording die hemels is. Is een soort van, dat ik één ben met de lucht. Met de luchtbellen. Dat ik helemaal opgenomen ben in het heelal. En dat is een heel lekker gevoel. Dan merk ik dat geluk van een kind, van een baby... Dat je helemaal je overgeeft. En dan kun je ook zien, je kan ook zien dat een baby heel ingelukkig kan lachen. Met een open geest kan lachen, kan ingelukkig zijn, genieten van niks. En ja, dat probeer ik mezelf ook te gunnen.
En dat is begonnen nadat je in Nederland kwam?
Nee, al lang. Ik mediteer al 25 jaar. Toen ik in China was, mediteer ik ook.
Oh, dat kon wel?
Ja, ja, dat, na mijn 16e was China weer vrij geworden. Ja, op mijn 20e, dacht ik, had ik liefdesverdriet, kon ik niet slapen. Toen een student rechten, die had ook liefdesverdriet. En ik praat met hem en hij was verliefd op een klasgenote van mij. En mijn klasgenote zag hem niet zitten. Dus we hebben medelijden met elkaar zo'n beetje. Hij zei, ik kan niet slapen. Hij zei, ik ook niet. Maar ik heb onlangs meditatie geleerd. Wil je dat ook leren? Want dan slaap je daar beter van. Nou, ik had geleerd. Sindsdien was ik zo verliefd op de meditatiekunst. Omdat ik dat nooit heb losgelaten. Dus hoe druk ik het ook heb, ik mediteer elke dag 25 jaar lang al.
Schrijfster Lulu Wang was dat in een bijdrage van Peter Meiwes. En dan nu de maandelijkse column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Ik leef zonder verwachtingen, zegt mijn zus aan het eind van ons telefoongesprek. Ze zit in het ziekenhuis naast haar man die ernstig ziek is. Ik ben blij met ieder moment dat we nog bij elkaar zijn, gaat ze verder. De dokter zegt, u moet maar niet verder vragen. Wij kunnen geen voorspelling doen. Eén moment denk ik, zou ze werkelijk geen verwachting hebben? Of is het onverschilligheid omdat de pijn anders te groot is? Of probeert zij het verdriet voor te zijn dat volgt als de verwachting niet uitkomt? Pijnlijk is het wel, ja. Je man naar adem te zien snakken en niets te kunnen doen. Afwachten. Wachten. Wachten op het moment dat hij even wakker wordt. Even opkijkt. Misschien nog iemand herkent. Misschien haar nog herkent. Wim, het is goed, zegt ze. Ik ben bij je. Wij zijn bij je. De kinderen zijn bij je. En we zijn blij met je. 20 jaar geleden ging ik voor het eerst naar een Vipassana-retraite. Het was in Ossendrecht, dicht bij de Belgische grens. De retraite werd geleid door de Thaise monnik Metta Vihari. Veel weet ik er niet meer van, maar één zin komt regelmatig terug. Let things be the way they want to be, not the way you want them to be. Laat de dingen zijn zoals ze willen zijn. Niet zoals jij wilt dat ze zijn. Laat de dingen zijn zoals ze willen zijn. Leef gewoon in het hier en nu met wat er is. Probeer niet om alles naar je hand te zetten en te veranderen. Laat je verwachtingen even varen. Maar zonder verwachting zijn kan dat eigenlijk wel. Ben ik dat ooit? Ik merk dat ik aan één stuk door verwacht. En ook dat verwachting en teleurstelling heel dicht bij elkaar liggen. Ik verwacht dat die mevrouw met de koffie langskomt en ik word kribbig als een kwartier te laat is. En ik verwacht dat de trein op tijd is en ik heb weer een halve dag klaagstof over de spoorwegen als het weer eens misgaat. En nu, op dit moment nu ik dit stukje zit te schrijven en ik me irriteer aan het gedrag van mijn huisgenoot, komt deze zin ook terug. Het zou moeten zijn, laat haar zijn zoals ze wil zijn, want als ik eerlijk ben, dan wil ik dat ze anders is. Ik wil dat ze meer belangstelling heeft, naar me luistert, met me meedenkt, liefst nog denkt zoals ik denk. Mijn teleurstellingen en mijn irritatie komen voort uit het feit dat ik geen genoegen neem met hoe zij reageert en dat ik iets anders verwacht. Mijn zus hoopte en verwachtte dat haar man mee zou gaan naar huis, maar dat gebeurde niet. Mijn zus leert in de praktijk. Haar man is aan het afscheid nemen. Gescheiden worden van wie je lief zijn is een van de vormen van lijden die door de Boeddha genoemd worden. Het is een vorm van mentale, geestelijke pijn. En met die vorm krijgen we vroeg of laat allemaal te maken. Vaak is het verbonden met lichamelijke pijn. De lichamelijke pijn kunnen we op eigen kracht vaak niet veranderen. Maar de Boeddha zegt wel dat we de geestelijke pijn kunnen verzachten. Maar hoe dan? Ook door pijnstillers, door slaaptabletten, door alcohol misschien? Ja, zeker wel, die verdoven. Maar ik geloof niet dat de Boeddha hier in eerste instantie op duidde. De Boeddha dacht meer aan onze geestelijke kracht, aan onze geestelijke vermogens. Hij adviseerde om te accepteren wat er opkomt. Hij leerde om in het nu te leven, door opmerkzaam te zijn op wat er in dit moment gebeurt. Iemand anders zei, een beetje minder spiritueel, als je de situatie niet kunt veranderen, moet je jezelf veranderen. Dit is waar alles om draait. Door niet in de toekomst te leven, maar in het nu. Door niet vast te houden aan wat voorbij gaat en niet vooruit te lopen op wat nog komt, maar te accepteren wat er nu is, zal ons leven lichter worden. Inmiddels weet ik dat dit simpel te zeggen is, maar dat het niet zo simpel te verwezenlijken is. Daarom, lieve zus, bedankt voor je inspirerende voorbeeld.
Jyotika Hermsen was dat. Volgende week de column van Nye Guangwing. En dan nu onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Oh.
Nico, we gaan deze maand praten over een boek dat heet De Weg naar Binnen, geschreven door Christina Feldman. En de ondertitel luidt Over vrouwen en spiritualiteit. Ja, ik wou eigenlijk met de deur in huis vallen. Kun je spreken over vrouwelijke en mannelijke spiritualiteit?
Dat vind ik heel moeilijk, heel lastig. Ik ben geneigd te zeggen ongetwijfeld. Omdat spiritualiteit sowieso heel subjectief is. In het opzicht heel individueel. En dus dat betekent dat vrouwen ook een eigen spiritualiteit hebben en mannen ook een eigen spiritualiteit hebben. Al zijn er natuurlijk overlappingen. Maar ongetwijfeld, er is wel zoiets als eigenheid. Van de andere kant, als je dan weer echt gaat afvragen wat is mannelijke en vrouwelijke spiritualiteit, dan kom ik er niet uit. Dat is gewoon ook gebaseerd op het proberen te onderscheiden tussen mannelijke en vrouwelijke energie, mannelijk en vrouwelijk talent. De eigenschappen die dan genoemd worden als bijvoorbeeld de vrouw is kwetsbaarder, is zachter, is minder analytisch enzovoort hè, dan de mannen. Wat mij betreft zijn dit soort onderscheidingen uiteindelijk niet houdbaar. Het ligt zo door elkaar en zo onontwarbaar dat ik er zelf niet van hou, uiteindelijk. Nogmaals, rekening houden met ieder heeft wel een eigen spiritualiteit. Want de grote vraag is natuurlijk toch, wat is dan eigen spiritualiteit? En voor mij is het ook belangrijk sowieso om mijn eigen ideeën over spiritualiteit te leren opgeven. Of minstens te leren doorzien. Dat geldt wat mij betreft zowel voor mannen als voor vrouwen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat als je, laat ik zeggen, sociologisch gaat kijken, wat ook een beetje dat boek doet, dan zie je wel grote verschillen optreden. En met name natuurlijk waar Feldman op wijst, verschillen in hiërarchische posities. Het is nog zo dat mannen vaak de leiding hebben in de sangha's. Daar zit eenzijdigheid in. Naar twee kanten, dat is niet goed voor de mannen, het is niet goed voor de vrouwen.
Nou, legt zij natuurlijk wel een beetje de vinger op de zere plek. Dat is meer een psychologische benadering. Dat ze zegt, veel vrouwen kunnen slecht hun grenzen afbakenen. En daardoor wordt egoloosheid, wat natuurlijk een belangrijke boeddhistische principe is, verward met zelfontkenning. Of jezelf helemaal wegcijferen.
Ja, dat vind ik ook een sterk punt in het boek. Dat komt voortdurend terug. En ik denk dat dat waar is. Dat in het Westen, ook vanuit christelijk standpunt gezien, de vrouwen een zeer ondergeschikte plaats kregen toegewezen. En het speelt het op de dag van vandaag door, ook bij niet uitgesproken christenen. Ja, er zit iets in het eerste denken over hoe de maatschappij ingericht moet worden. Men denkt het eerst aan mannen.
Zij benadrukt ook zo het punt dat vrouwen vaak erg op zoek zijn naar bevestiging. En heel erg afhankelijk van het oordeel van hun omgeving. Streven naar perfectie. Dat zal wellicht ook met die ondergeschikte rol te maken hebben.
Dat denk ik ook, ja. En ook weer een sterk punt uit het boek waar ze op wijst. Er is zelfs een vrij logische samenhang tussen die twee. Van leren om je eigen positie ondergeschikt te maken. Het roept in het bevrijdingsproces daarvan weer op van zelfbevestiging. Maar voor het spirituele proces is zelfbevestiging link. Of in ieder geval zeker niet het einde. Tenzij je goed ziet wat bevestigd moet worden. Ja, namelijk mijn leven, dat het gaat over mijn leven. Dat die erkenning van het gaat over mijn leven. Maar het gaat niet over een bevestiging, eigenlijk niet eens in mijn talenten of in mijn capaciteiten. Daar gaat het niet over, zowel niet bij mannen als bij vrouwen. Maar ik snap heel goed dat zij benadrukt in dit boek dat vanuit die lagere positie, om dat te overstijgen, dat het zelfbeeld zo belangrijk is. En dat is ook wanneer men naar een leraar, een goeroe gaat, zoals ze beschrijven, dat er toch ook een soort psychisch mechanisme gaande is om bevestigd te worden in je persoonlijk bestaan.
Ja, en daar hangt natuurlijk direct mee samen dat streven naar perfectie.
Ja, het is allemaal zo dubbelzinnig, want je kan ook zeggen, het streven naar perfectie, dat schept kwaliteit. Ja. Tegelijkertijd is het, als maar perfect willen zijn, is een enorme hindernis. Ja. Maar komende van een lagere, minderwaardige positie, ja, kan die wens om, ja, je toch te laten zien als een volmaakt mens, als waar in zijn verdrongenheid met alle kracht naar voren komen. Ja. En dan zie je ook wel dat in kloosters, in vrouwenkloosters met name, maar ook waar het wat gemengd gebeurt, dat de vrouwen zich uitsloven. En dat is soms, vind ik, zeer triest om te zien. Het leven van vrouwen in kloosters is helemaal niet zo ontspannen. Men leeft onder grote druk. Oké, men doet dat zelf, kan je zeggen, maar het wordt ook wel aangemoedigd. Ja. Om maar te tonen, ja, dat je een volwaardig lid bent van de spirituele gemeenschap.
Ja. Toch vind ik Veldman ook een beetje ambivalent hierin. Want aan de ene kant zegt ze dus van die perfectie is frustrerend en dodelijk. Aan de andere kant beschrijft zij op een gegeven moment de ideale mystica. Dat is op pagina 66, moet je even kijken. Want dan zakt je de moed ook weer in de schoenen.
Oh ja. Zij zegt dus, de authentieke mysticus die in haar lichaam woont, weet diep in haar hart zeker dat ze een seksueel wezen is en houdt expressievormen van liefde, vreugde en ontvankelijkheid in ere die door haar lichaam mogelijk gemaakt wordt. Ze is een sociaal wezen en gaat op ieder moment van haar bestaan om met de wereld om haar heen. Ze negeert een wereld die lijdt en strijdt niet, maar geeft er van de handse hart een antwoord met behulp van haar wijsheid en liefde. Ze is een politiek wezen, want ze neemt bewust en opmerkzaam aan het leven deel. Ze wijdt zich aan het opheffen van vervreemding die het dogma is van al te veel structuren en waardesystemen die ons leven beheersen. Ze is contemplatief en verheugt zich in de rijkdom van haar alleen zijn. Ze is alleen en verbonden met de wereld. Alle schijnbare tegenstrijdigheden worden verdreven omdat ze blijvend in haar visie van verbondenheid vertoeft.
Nou, ga er maar aan staan.
Ja. Ja, dat is nogal wat. Er zit ook iets waars in, maar ze formuleert het wel heel erg idealistisch. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, daar zingt mij de moed in de schoenen. En dat heeft ook wel met dat al te harde volmaaktheidsideaal te maken. Wat ze eigenlijk beschrijft. Hè, van, we streven naar een perfectie. En voor het spirituele pad is het van het grootste belang om te zien dat we een dergelijke perfectie desnoods als ideaal mogen koesteren, maar nooit of te nimmer zullen bereiken. En tegelijkertijd dient dat ook dan doordrongen te zijn van de, wat mij betreft, spirituele visie, dat hoe we er ook over denken, hoe we er ook over voelen, hoe we ons ook tekort voelen schieten en hoe we ook misschien beter ons best moeten doen, het is reeds nu perfect. Eigenlijk hoef ik niets te doen. En dat ontbreekt een beetje bij haar.
Nou ja, ze heeft toch de pretentie dat ze een soort oplossing aandraagt. Hè, die titel, De Weg, ja, naar Binnen.
Ja.
Is toch de,
nou, weet je, overigens, ik vind eigenlijk de oorspronkelijke titel veel interessanter. Women Awake.
Wist ik niet. Ja.
Ik heb er expres naar gekeken. En als je het zo leest als een oproep om te ontwaken, spiritueel te ontwaken, maar ook te ontwaken omtrent je eigen mogelijkheden. En dan zou ik ook vooral bijzetten, onmogelijkheden. Ja. Hang ook niet een gespannen ideaal aan. Zelfs niet als er allerlei maatschappelijke redenen zijn, ja, om dat wel te doen. Ik vind trouwens nog iets, hoor, dat ze gebruikt ontzettend veel het woord innerlijk. Mm-hmm. Soms mijn gevoel overbodig, omdat ja, wat innerlijk, dat verheldert niet zoveel. Ja, innerlijke vrijheid, innerlijke geest. Innerlijke, ja. Maar ze creëert daarmee ook toch een soort scherpe scheidslijn tussen wat innerlijk is en wat buiten is. Ja? Terwijl het er om gaat, mijn zin, om die harde scheidslijn die we aanbrengen tussen binnen en buiten, inwendig en uitwendig, ja? Om te gaan zien dat die grens ook niet te vinden is. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met het woord innerlijk.
Ja. Om nog even terug te komen op het sociale aspect van het boek. Ze geeft nogal wat voorbeelden van de manier waarop vrouwen gediscrimineerd worden. Ook haar eigen ervaringen, dat ze bijvoorbeeld ergens een meditatiesessie zal leiden en dat een monnik dan niet naast haar op het podium wil zitten. Toch, als je alles optelt, zijn dat bijna allemaal voorbeelden die zich in het Oosten afspelen. Vind jij voor het Westen toch nog dezelfde situatie gelden?
Hebben vrouwen weinig mogelijkheden?
Dat vind ik ook wel een beetje manco van het boek. Laten we zeggen, de afgelopen 20 jaar... dat, om ons daartoe te beperken, het boeddhisme in het Westen meer beoefend wordt, zijn er heel veel vrouwelijke leraren gekomen. En zie je ook wel in sangha's dat vrouwen ook een grote rol spelen. Ik denk dat ik daarmee niks mis zeg. Ja, in het Oosten, dat is een andere cultuur. Daar heeft emancipatie, vrouwenbeweging enzovoort nog nauwelijks een rol gespeeld. En dat geldt voor de niet ontwikkelde, maar ook voor de ontwikkelde maatschappij. In Japan is de vrouwenbeweging nooit van de grond gekomen. En dat zijn cultuurgebonden situaties. Dan kom je wat wij extreme situaties vinden van dat zelfs de non die al jarenlang in een klooster is, die moet nog buigen voor de monnik die gisteren binnengekomen is. Mm-hmm. En dat zijn voor ons terecht wantoestanden. En het vervelende is natuurlijk geweest dat willen wij weten waar het boeddhisme over gaat, ja, dan moeten wij, zeker in het begin, naar het oosten gaan. Waar moet je het anders leren? Ja? En dus krijg je automatisch te maken met omstandigheden waarvan wij zeggen, jongens, dit is achterhaald. Mm-hmm. Ja. Maar voor die cultuur is het
heel normaal.
Orde van de dag, ja. Ja. Maar ook in onze cultuur, hè, ook al is het enigszins genuanceerd geraakt, ja, maar dat het toch hoofdzakelijk een mannelijke cultuur is, ja, dat toch binnen de sangha's, en wat mij betreft ook voor mezelf, toch een beetje rekening mee gehouden wordt met dat mechanisme wat gaande is.
Hoe doe je dat?
Ik vind als leraar moet je het persoonlijke gaan van iemand van de weg zien. De weg kent geen mannelijk of vrouwelijk kenmerk. Ja, maar het zit in mijn gevoel om steeds te kijken van, hey, waar zit iemands potentie? Ja. En dan kom je dezelfde potentie tegen bij vrouwen als bij mannen. Mm. En misschien kan je zeggen, en er is ook wel wat voor te zeggen, dat vrouwen hebben vaak een heel goed talent voor spiritualiteit. Heel goed talent.
Wat is dat dan?
Nou, kijk, wat ook wel in het boek terugkomt. Het is een generalisatie, ja, maar misschien vertrouwen vrouwen meer op hun gevoel. En mannen toch meer op die ratio, het analytische. En het spirituele pad is allereerst een gevoelskwestie. Allereerst. Maar ja, je kan natuurlijk weer zeggen, ja, dat is weer de conditie van de vrouwen geweest. En nou ja, dan heb je het hele plaatje weer door elkaar. Maar ik heb zelf altijd wel een grote bewondering, hoor, voor de vrouwen die dit pad gaan. En daar vind ik ook hele goede talenten in.
Maar nou zei je net al van, er zijn in het Westen ook steeds meer vrouwelijke leraren gekomen. Heeft dat iets van een verandering teweeg gebracht?
Ik denk het wel, dat kan ook niet anders. Ik hoor het zelf ook, bijvoorbeeld mijn zusje in de Dharma, Geno Roshi, ja? Die zeggen ook, ja, die geeft toch anders les. En zonder dat dan ook weer duidelijk wordt wat dat anders is. Maar ze geeft anders les. En ik denk gewoon dat het waar is. Het is moeilijk om nou precies te zeggen van, wat is nou dat andere? En ik weet ook wel van vrouwen die zeggen, ja, ik heb het liefst toch een vrouwelijke leraar. Nou, dus het feit dat die vrouwelijke leraar zijn, dat brengt verandering teweeg. Dat zorgt ook voor een eigen ontwikkeling en een verrijkende ontwikkeling binnen de spiritualiteit zoals die aanwezig is.
Hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. De weg naar binnen van Christina Feldman is verschenen bij uitgeverij Ten Haven. Tijdens het grote China-festival, dat op dit moment aan de gang is, wordt niet apart aandacht besteed aan boeddhistische culturele uitingen. Maar in het kader van het programma Stemmen uit het Oosten zal vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw ook de Mongoolse zangeres Urna optreden. Zij zingt traditionele liederen uit de Ordos-regio in Binnen-Mongolië, dus het Chinese deel van Mongolië. Liederen die zij leerde van haar grootouders. We laten er nu alvast twee horen. Het eerste gaat over een beroemde vrijheidsstrijder uit haar geboortestreek en bevat een verwijzing naar het onderricht van de Boeddha.
Sangji Hidarji.
In het volgende lied bezingt Urna de monniken die zich hebben gevestigd in het gele klooster van Charlik. Dat was de Mongoolse zangeres Oerna. Vanavond dus te beluisteren in het Concertgebouw in Amsterdam als onderdeel van de voorstelling Stemmen uit het Oosten. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Overmorgen geeft Zoe White in Amsterdam een lezing met de titel All Pointing Wrong, Faith, Art and Realism of the Desert. De lezing vindt plaats bij Zen Centrum Amsterdam in de Kraaienhofstraat 151 en begint om 20:00 PM. Diezelfde avond geeft John Lendo een lezing bij het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht, ook in Amsterdam. Zijn lezing heet Tibetan Buddhism from a Western Perspective en begint eveneens om 20:00 PM. Op zaterdag organiseert het Shambhala Instituut een lezing door Patrul Rinpoche. Hij zal er spreken over geduld en onbevreesdheid. Ook deze lezing begint om 8:00 s'avonds en u vindt het Shambhala Centrum aan de eerste Jacob van Kampenstraat nummer 4 in Amsterdam. En dan is er nog een introductieweekend zenmeditatie in de traditie van Thich Nhat Hanh bij Leven in Aandacht aan de Van Walbeekstraat 66 in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u terecht op www.aandacht.net. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Peter Meijwes. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Zondagavond om 19:30 op deze zender in De Middenweg een portret van Lily Eversdijk Smulders, die in boeken en tekeningen verslag deed van haar vele reizen, onder meer naar India en Nepal. Volgende week woensdag in Reflecties het curriculum van de zengroep in Hoorn, die wordt geleid door Dirk Beemster, deel 10 van onze serie Instructies voor de Kok en de column van Nye Guangwing. Graag tot dan.